Goedenavond allemaal. Ik zie dat er een organist is. Ja. Dus je moet eraan geloven. Psalm 119, gaan we zingen vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte donker opdoen klaren. Psalm 119, vers 65. Komt erin. Ik heb opgegeven 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Is
gaan we eerst maar samen bidden om Gods zegen te vragen. Wat we zongen, dat is waar, Heere. Laat het ook echt de ervaring van ons leven zijn. Uw woord geeft licht, geeft antwoord, wijst wegen. Uw woord is eeuwig en helder. Wij hebben zelf uw Heilige Geest wel nodig, omdat het toch heilgeheimen zijn waar het over gaat. Maar het is toch echt de waarheid, uw woord. En wil geven dat we er vanavond ook voor iets van mogen zien als we Paulus zien staan tegenover allerlei goddeloze mensen. En om zulk een gemeente voor je te hebben en dan te preken, dat zal niet meevallen. Hij heeft het mogen doen. Hij wist dat het gebeuren zou. Dat hij ook voor koningen, en overheden, machtige mensen, vooraanstaande leiders, getuigen moest. En dan zien we vanavond dat dat ook inderdaad gebeurt. Hij wist dus dat het gebeuren zou. Is zelfs voor de keizer in Rome gekomen. En overal is het evangelie gehoord. En het heeft vrucht gedragen omdat u daar zelf voor zorgt. Maar het heeft ook harten verhard. Dat zullen we vanavond ook horen. En dat is dan toch ook weer tot waarschuwing. Laten we mogen zien, Heren, dat als dat gebeurt, dat u zich altijd vrij maakt. En dat u ook tot die mensen bent gekomen. Zoals Felix en Festus en Agrippa. En al die hoge mensen. Dat u toch met hen, tot hen bent gekomen, welmenend en in bewogenheid en liefde. Om ook hen tot evangelie bekend te maken. Door middel van een gezant in een keten. Dat is zo. Paulus was een gevangene. Maar zo mocht hij dan staan tegenover deze mensen. En zo mogen wij vanavond dan meeluisteren wat hij zegt en wat de gevolgen daarvan zijn. Geef ons een gezegende avond en hoor ons bidden uit genade en om Jezus wil. Amen. Ik lees twee stukjes vanavond, twee, maar doe ik dan het eerste stukje nu en het tweede stukje straks. Het eerste stukje gaat over de ontmoeting van Paulus met de stadhouder Felix. En dat vindt u in Handelingen 24. We beginnen bij vers 22. Ik lees een stukje dus van dat hele grote, lange hoofdstuk. Het laatste stukje. Paulus is aangeklaagd door de Joden. Sanhedrin is ook al geweest in de Caesarea waar hij verkeert. Daar is Sanhedrin ook al geweest om hem aan te klagen. En dan krijgt hij de gelegenheid om wat te zeggen. En daar vallen we dan zo middenin. Handelingen 24 vanaf vers 22. Toen nu Felix dit gehoord had, stelde hij een uitzeggende: als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En hij beval de hoofdman over 100 dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen. En als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet. Waarom hij hem ook ditmaals ontbood en sprak met hem. Maar als 2 jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats. En Felix, willende de Joden een gunst bewijzen, liet Paulus gevangen. Een ontmoeting dus tussen Paulus en Felix. Paulus weet wie hij voor zich heeft. Felix is bekend natuurlijk, een stadhouder, zoals wij onze regeringleiders ook kennen. Dat kende Paulus natuurlijk ook. En hij heeft Felix dus meerdere malen zelfs ontmoet, gesproken. En dit stukje getuigt daar ook van. Felix is een stadhouder, net als Pontius Pilatus. En die zetelde, net als Pilatus zelf, ook in Caesarea. Hij dus ook, deze Felix. En daar zit Paulus al een poosje gevangen. We lezen in dit gedeelte dat hij verlichting kreeg. Dus tot die tijd zat hij echt als een misdadiger, als het ware, opgesloten. En nu krijgt hij wat verlichting. Dat betekent, mensen mogen hem opzoeken. Zijn vrienden en bekenden. Dat hebben we waarschijnlijk ook wel gedaan. Want iedereen wist dat Paulus daar gevangen zat. Maar er zat toch iets anders achter ook bij Felix, zoals we wel zullen horen. Dat hij zo vriendelijk was voor Paulus. Felix, zijn naam is wel een mooie naam. Gelukkige betekent dat. Maar hij is de ongelukkige zelf. Hij is erg ongelukkig omdat hij vastzit aan een afgod, het geld. Hij is corrupt ook. Het is een wrede man. Het is iemand die terecht niet laat zegevieren, terwijl hij toch wel rechter is. Dus je weet wel, dan gaat het aan alle kanten fout. Een ongelukkige man, en zo benadert Paulus hem ook. Hij ziet hem echt ook als een man die het geluk niet kent. Deze man, Paulus kent hem dus. Hè. Hij is getrouwd met Drusilla. En hij is zelf 3 keer gehuwd geweest. En ja, nu een meisje van 16 jaar, jong meisje nog. En dat was een dochter van Herodes Agrippa. Die man die Jacobus heeft onthoofd. Daar was het een dochter van. En ze zijn dus wel getrouwd, Felix en Drusilla, officieel. Maar, en kregen ook kinderen. En we weten uit de geschiedenis dat een van hun kinderen om het leven is gekomen bij de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus. Felix is dus stadhouder geworden met het nodige ellebogenwerk. Hij was vroeger een slaaf. Hij is dus, heeft dus carrière gemaakt, maar op een oneerlijke manier. En hij is stadhouder geweest in de tijd dat keizer Nero regeerde in Rome. 8 jaar lang. En in die tijd is er dus een ontmoeting met Paulus. Paulus weet wie Felix is, maar Felix moet ook weten wie Paulus is. Dat is heel belangrijk. Dat is iets wat Paulus dan doet met de bedoeling dat Felix zal begrijpen dat hij niet zomaar iemand voor zich heeft. Ja, Felix ziet hem natuurlijk als een gevangene. Als iemand die, je kunt het aan hem zien, hij is met ketenen geboeid. En hij zal toch niet zomaar gearresteerd zijn. Ja, Felix ziet hem als een gevangene. Maar Felix moet hem eigenlijk leren zien als een gezant van de Allerhoogste. Als een hele belangrijke afgezant van de Allerhoogste God. Daarom moet Felix weten wie Paulus is. Daarom vertelt hij in die reden voor hen, dat hebben we nou niet gelezen, wie Paulus is en wat hij meegemaakt heeft. Dat stukje kun je thuis misschien ook wel nalezen, maar u kent het ook wel. Paulus verdedigt zichzelf door te vertellen wat de Heere in zijn leven gedaan heeft en dat de Heere hem afgezonderd heeft tot dit werk. Nou, dat moet Felix dus weten. Dat hij niet zomaar tegenover een misdadiger staat, helemaal zelfs niet, maar zelfs tegen iemand die van het hoogste gezag is. knecht van God. Ja, dat moet Felix weten. Dat zal dus zijn woorden gezag geven. Dat zal dus voor Felix erop aankomen dat hij daarom, omdat Paulus een afgevaardigde is van de Here, wel gehoorzaamd geloofd moet worden, anders zal het met Felix niet goed aflopen. He, dus dat is eigenlijk wat er gebeurt hier. Hij heeft gezegd, ik kan het wel even in korte lijnen doorgeven. Hè. Paulus zegt, ik dien de God van onze vaderen. Ik geloof onvoorwaardelijk het woord van God. Ik hoop op de vervulling van de beloften. Namelijk dat er een opstanding zal zijn van de doden. Ten eeuwige leven. Maar, zegt Paulus er eventjes bij, dat er ook een opstanding zal zijn van onrechtvaardigen. Dat zijn dus mensen die de Here niet kennen. En hij zegt ook nog even dat hij zichzelf oefent om een goed geweten te hebben voor God. Want daar zal hij nu straks, bij de vele ontmoetingen die daarna volgen met Felix, deze stadhouder Felix op aanspreken. Hoe is het, meneer Felix, met uw geweten? Ja, dus Paulus, zouden we kunnen zeggen, legitimeert zichzelf. Hij zegt wie hij is, niet om op te scheppen of zo. Nee, want hij is ook maar, dat komt ook in die bekeringsgeschiedenissen naar voren, door God toegeroepen. God heeft hem zelf daarvoor afgezonderd. Wie was hij eerst? Paulus vergeet zijn afkomst ook niet. En dat maakt dus deze prediker tot een echte prediker. Die weet waar hij vandaan komt, wie hem de opdracht geeft, maar ook dat hij zelf een uitverkorene is. Dat hij zelf door God is aangewezen. En dat is een heel groot wonder voor Paulus. Dat maakt hem tot een echte evangeliedienaar. Hij heeft het wonder van Gods genade zelf ervaren. En dan kan hij zelfs naast een Felix, en als we straks dan de ontmoeting met Agrippa zien, zelfs naast een Agrippa kunnen zitten. En hij ziet dus niet op die mensen als het ware neer. Hij ziet haar gewoon als, dan heb ik die naam weer, als een ongelukkige. Paulus heeft tegenover Felix gesproken van het geloof in Christus. Dat hebben we net gelezen, hè? Dat is vers 24. Hij hoorde hem, Felix, van het geloof in Christus. Hij heeft meer dingen gezegd, maar als dat het eerste wordt, als eerste wordt gezegd, betekent dat 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 het uitgangspunt van Paulus' preek was. Dat dat het doel ook van Paulus' spreken met deze Felix was, dat hij Christus zou leren kennen. Dat hij Christus zou leren kennen, maar dan in de weg van het geloof. Hij hoorde hem van het geloof in Christus. Het ging dus niet over de leer van de Joden of iets dergelijks. Nee, het ging om de noodzaak van het geloof, het persoonlijke geloof in de Heere Jezus Christus. Maar Paulus spreekt dan wel over Christus in een bepaald verband, in een bepaalde context. Hij vergeet dus de omgeving van deze boodschap niet. Namelijk dat het geloof in Christus ook moet, noodzakelijk is. He, het is wel mooi ook, maar het moet ook. En daarom spreekt hij van het toekomende oordeel. Want in het oordeel gaat het erom, hoe is onze verhouding tegenover Christus geweest? Hebben we hem begeerd, gezocht? Leerden we hem kennen, begeerden we hem te kennen? Of hebben we hem verworpen omdat we andere wegen gingen en andere afgoden dienden? Ziet u, dat is dus eigenlijk het verband. En hij hoorde hem van rechtvaardigheid, matigheid en het toekomende oordeel. Dat betekent dat Paulus niet geschroomd heeft om de zonden ook van deze man aan te wijzen. Daar is erg veel moed voor nodig. Dacht u niet? Als u tegenover zo'n man staat, dan wil je toch menselijkerwijs gesproken afhankelijk bent. Ja, maar hij wist dat hij verantwoordingsschuldig was aan God. Dus hij gaat hem wel waarschuwen. Rechtvaardigheid en matigheid zijn juiste dingen waar het in het leven van Felix op vastzit. Dat zijn zijn zonden. Hij is niet rechtvaardig. Hij is juist onrechtvaardig. In zijn tijd werden de boeren, die in onze tijd ook al van zich laten horen, de boeren werden dan verdrukt door de regering. En die gingen klagen bij Felix dus. En dat was dan eigenlijk wel een terechte klacht. De boeren klaagden terecht, ze werden ook verdrukt. En toen het onderzocht werd, bleek dat het vooral gebeurde door de geestelijke elite. De priesters, de overpriesters, het Sanhedrin. De hoge priesters zelfs ook. En toen dat uitkwam, toen moest Felix recht spreken. En diezelfde hoge priesters hebben toen Felix een hoop geld betaald, zodat de boeren in het ongelijk werden gesteld en de schuldigen niet werden aangewezen. Zomaar even een voorbeeld waaruit blijkt dat deze man dus onrechtvaardig was als rechter zijnde, maar ook dat hij gevoelig was voor geld. Dat blijkt dan ook wel straks uit deze geschiedenis. Matigheid, soberheid, daar had Paulus het ook nog over. En dat alles in de context van dat we Christus moeten leren kennen, want die verlost van die zonden, die bevrijdt van die afgoden. En als we hem leren kennen, dan krijgen we toch een heel ander, een rijk leven. Dan worden we niet bezet door de zonde, in dit geval het onrecht en die uitspattingen en zo op allerlei gebied. Felix die leefde echt voor het vaderland weg. En dan het toekomende oordeel. Ja, dat Christus, dat weten wij ook, maar dat heeft Felix dus ook gehoord, dat Christus het oordeel zal uitspreken. Dus het gaat echt om de relatie, de verhouding ten opzichte van hem. Wat denkt u van Christus? Het staat er dus niet bij, maar ik weet, u weet dat ook, dat Paulus graag gesproken heeft over Christus en dien gekruisigd. Over het werk van Christus, dat hij niet voor lieve en vrome en aardige mensen is gekomen, maar voor zondaren om die zalig te maken. Dat is de boodschap geweest van Paulus, overal, zonder onderscheid. Of hij nu in Korinthe stond, of die nacht in Filippi, toen de stokbewaarder eigenlijk schrok wat er gebeurde. Hè? Wat moet ik doen? Hij verkondigt overal Christus. Dat heeft hij hier ook gedaan. En Christus kun je alleen verkondigen als je hem zelf hebt ontmoet. Als je hem zelf een beetje hebt leren kennen. En daarvan geeft Paulus in zijn reden hier aan Felix en later in zijn reden als koning Agrippa er is, verslag. Van het wonder dat Christus hem heeft aangeraakt, geroepen om het evangelie te verkondigen. Paulus ziet wel beweging bij Felix. En daar zal hij misschien wel blij om geweest zijn. Alhoewel hij ook nuchter genoeg was om te constateren dat een mens zich niet zomaar gewonnen geeft. Zeker niet als hij zo vast zit aan deze zonden en een man van eer en aanzien bent en macht hebt, dan is het heel moeilijk. Dat heeft Paulus ook wel beseft, denk ik. Maar hij ziet wel dat er beweging komt bij Felix. Hij wordt bang. Felix wordt echt angstig. Hij vreest, namelijk voor dat oordeel. Daar vreest hij voor. En dat is dan hier, even kijken. Hij antwoordde, zeer bevreesd geworden zijnde, voor ditmaal ga heen. Dus hij zei, Paulus, ik spreek je nog wel een keer. Maar het was uit angst, hij wilde niet verder luisteren. He? Het vuur kwam heel dichtbij, het werd hem te heet onder de voeten. Voor ditmaal ga heen. En Smoes ook, he? Ik heb nu niet zoveel tijd, een andere keer misschien. Terwijl Felix hem zelf riep, dus dat was ook een Smoes. Maar de grond werd te heet onder de voeten. Het ging toch eigenlijk wel, kwam toch wel heel erg dichtbij. Ja, dan kunnen we zeggen, nou Paulus, je hebt het goed gedaan, hij heeft het begrepen. Er moet verandering komen in zijn leven, er komt vrees. Hij gaat het benauwd krijgen. O Paulus, wie weet dat deze man nog tot bekering komt. Wat zou dat toch groot zijn als dat is gebeurd, hè? Als zo'n man nou eens tot bekering kwam. Als keizer Nero later, die het evangelie ook gehoord heeft, nou eens tot bekering kwam. En als Agrippa, hè, in het volgende hoofdstuk wat we zo gaan lezen, als die nou eens tot bekering kwam. Wat zou er in ons land ook veel veranderen als bijvoorbeeld mensen uit de regering tot inkeer kwamen. Als de koning tot bekering kwam. Wat zou het toch van grote invloed zijn. Ja, ja. Toch zou je niet denken. Dat er dan toch iets van uit zou gaan. Van die mensen. Als zij tot het geloof in Christus zouden komen. Want het gaat vandaag de dag overal over. Maar het gaat niet over het ene nodige. Ook van regeringszijde niet. En je kunt wel zeggen, nou dat zijn geen dominees, die hoeven niet te preken, maar die moeten toch ook allemaal verantwoording afleggen voor het toekomende oordeel dat dus ook naar hen toe gaat. Zij worden ook voor de Heere geplaatst. En daarom spreekt Paulus ook tegenover deze stadhouder van het toekomende oordeel waar we niet aan ontkomen. Je moet wel goed opletten dat Paulus dus die man niet bang heeft gemaakt. Hè? Dat zou je kunnen denken. Dat de bedoeling van Paulus is geweest om de stuipen op het lijf te jagen. Nou, dat helpt dus niet. Hè? Nee. Het is echt zo dat Paulus dat gedaan heeft in de context van het kan nog. Het oordeel is toekomend. Het is er nog niet. Het is nog de dag van de zaligheid. Het is nog de dag dat er inkeer mogelijk is. Terugkeer mogelijk is. Zo heeft Paulus het gedaan. Dat kun je op allerlei bladzijden in het Nieuwe Testament lezen dat Paulus zo gepreekt heeft. Hè? Wij dan, wetende de schrik des Heren, zegt hij ergens, hè? 2 Korinthe 4, 5, hè? Bewegen de mensen tot het geloof. Dus het is niet om ze bang te maken, maar om ze tot het geloof te brengen. En dat hebben we ook gelezen. Hij handelde over het geloof in Christus. Daar gaat het om. En ja, dan blijkt dus dat Felix wel bevreesd wordt als hij over die dingen hoort. Maar als hij dan Paulus weer wegstuurt en gelijk weer in beslag genomen wordt door andere dingen. Hè, als stadhouder had hij veel meer dingen aan zijn hoofd. Komt dat toch weer een beetje op de achtergrond. Maar hij liet Paulus wel steeds bij zich komen. Maar dan staat eigenlijk al heel duidelijk hier beschreven waarom. Tegelijk hopende dat hij geld zou krijgen. Want hij had dus wel door dat Paulus ten onrechte gevangen genomen was. Hij had Paulus verlichting gegeven. Hij kon vrienden ontmoeten. En Paulus die zou via die vrienden toch wel wat kunnen regelen. Dat ze met geld gingen schuiven. Ja. Dat heeft Felix dus ook laten merken. Hè? Dat moet je geloven. Dat Felix dat op een of andere manier ook duidelijk heeft gemaakt. Dat er een oplossing was voor Paulus, namelijk als hij ja, geld zou geven. U ziet wat de verzoeking is, hè? Ja, u ziet wat de verleiding is. In de eerste plaats mocht Paulus daar niet op ingaan, want hij moest van de Heere naar Rome. Ja, dat heeft de Heere zelf tegen hem gezegd. Paulus moest naar Rome. Maar in de tweede plaats, wat een verzoeking als hij, want hij zat al 2 jaar daar, hè, als een gevangene. Als je hem aanhoorde, je hoorde hem aankomen met die rammelende ketenen, hè. Dan zeg je, nou ja, wat is het toch erg. Hij hoorde de zee ruisen, hij kon er niet bij komen. Het was vlak aan de kust en dan gevangen en dan voor niks eigenlijk, dan onrechten. Dan is het een grote verleiding geweest. Hij voor dat hij dat had besproken met die vrienden die bij hem kwamen. En dat ze hadden gezegd, nou laten we dan wat geld verzamelen. Dan ben je vrij, Paulus. Ja, dan had hij gelijk een streep gezet, Paulus, door zijn eigen preken. Hè? Dan had hij dus gelijk ook meegedaan aan onrecht. En sprak hij dus eerst van onrechtvaardigheid, dat Felix allerlei scheve schaatsen reed. Zou hij dan nu zelf er ook aan meedoen? Dan zou hij gelijk al zijn preken hebben ontkracht. En dat is de list van de boze geweest. Paulus is er niet op ingegaan. En zo bleef hij een gevangene. Felix is 8 jaar stadhouder geweest. Is toen geloof ik ook afgezet. Want het waren natuurlijk mensen die allerlei vijanden ook hadden. Dat maakte ze heel makkelijk vijanden. Maar in ieder geval is Felix al geoordeeld door de Heer, heeft hij die Christus ontmoet. Een aangrijpende gedachte, zo dicht bij het heil geweest, vastgehouden aan, gekozen voor zichzelf. En dat is eigenlijk het gevaar dat ons allemaal bedreigt, hè? Kiezen voor jezelf. Het gaat er niet om, en dat hoor je ook al zeggen, dat je voor Jezus kiezen moet. We hebben al gekozen, namelijk voor onszelf. Maar er moet wel een goede keuze in het leven komen. We moeten die verkeerde keuze die we gemaakt hebben, afzweren. Wij moeten ook leren dat we net als Felix in het gericht niet kunnen bestaan als wij de Heer Jezus niet kennen als onze zaligmaker. En dat is de boodschap die dan ook weer tot ons komt. En dan mag ook aan ons al zo lang verkondigd worden dat er een heiland is. Dat er een weg der zaligheid is. Dat er bloed is dat reinigt van alle zonden. Dat er een God is die zijn zoon gezonden heeft. Dat die besloten heeft om een weg te openen van het heil. En dat de Heer Jezus daartoe op deze aarde gekomen is. Wat mogen wij dat allemaal niet weten? Paulus heeft in ieder geval tegen deze man niet gezegd, ja, ik kan wel het een en ander zeggen, meneer Felix, maar jij kunt toch niet zalig worden. Dat heeft hij niet gezegd. Nee, hij geloofde dat ook Felix zalig kon worden. Hij was toch ook gered? Dan kan iedereen toch gered worden. Zo heeft hij gesproken. En dat maakt het juist zo erg in het oordeel, als je op die liefde nodigingen niet bent ingegaan. Misschien dat u het ook wel hebt, soms eens hebt, of misschien wel heel vaak. Ik weet er zelf ook wel van dat je ook vrees kent, angst voor onzekere, voor de dood. Hoe zal het gaan? Ben ik wel gered? Zijn mijn zonden vergeven? Ook wij gaan toch naar dat oordeel toe. Als dat zo is, ja, wij weten toch ook de weg, hè? Ja, en ik denk dat Paulus dat ook tegen Felix gezegd heeft. Man, je moet je knieën buigen. We moeten er om vragen. Als de Heer dan zo goed is om ons tegemoet te komen met dat evangelie, dan is er toch al een hele weg afgelegd. Het is niet zo dat God zich ergens heel ver opstelt en kijkt of wij komen. Of wij komen en hoe ver we dan komen. Nee, God komt al naar ons toe. Kijk maar hier. Paulus had het al gehoord bij zijn bekering. Je moet ook voor koningen en voor hoogheden verschijnen. Paulus, dat moet je doen. En zo komt God ook naar deze man toe. Felix. Ja? Zo komt hij ook naar ons toe. Welmenend. Dan gaan we nu lezen uit een ander hoofdstuk. Want dan kreeg Paulus in Caesarea een andere ontmoeting. Namelijk met koning Agrippa. Echte koning Agrippa de tweede. En dat vinden we in Handelingen 26. We lezen daar ook maar een paar versen uit. Handelingen 26. En we beginnen bij vers 24. Dan is Paulus weer aan het spreken. En heeft het weer over, niet over zichzelf, over zijn bekering. Dat God zo goed is geweest om tot hem af te dalen. Terwijl hij toch ook de gemeente vervolgde. En hij spreekt ervan, van Christus, dat hij lijden moest. Dat hij ook uit de doden moest opstaan. En dat aan alle volken verkondigd moest worden. Ook de heidenen. Dat Christus is opgestaan uit de doden. En als hij dan deze dingen zegt, en dan beginnen we met de schriftlezing, vers 24, wordt hij in de rede gevallen. En als hij deze dingen ter verantwoording sprak, zeiden Festus, dat is de stadhouder die Felix opvolgde, andere stadhouder dus, zei Festus met grote stem, gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Maar hij zeide, ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Want de koning, en dan wijst hij op Agrippa die er ook bij is, de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof, niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want het is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zeide, ik wenste wel van God en dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanig werden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. En als hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder en Bernice en die met hen gezeten waren en aan hun zijde gegaan zijn, spraken ze tot elkander zeggende, deze mens doet niets des doods of der banden waardig. En Agrippa zeide tot Festus, deze mens kon losgelaten worden indien hij zich op de keizer niet had beroepen. Wel nu weer zo'n illuster gezelschap, Agrippa, als Agrippa de tweede dan, hè, kleinzoon van de, zeg maar, de kindermoordenaar, en ook een edomiet. Hij weet, zegt Paulus, dat zegt Paulus hier ook, hij weet van de Joodse religie. Hij weet heel wat van de Joodse gewoonten, maar ook van de profeten. Hij weet van de godsdienst van de Joden heel veel af. He, die godsdienst van de Joden was hem dus niet onbekend en dat doet, daar appelleert Paulus dan ook op. Deze koning installeerde ook de hoge priesters, dus hij wist wel een beetje van het reilen en zeilen van die hele geestelijkheid af. Nou, zijn vrouw is Bernice, dat is eigenlijk zijn vrouw niet, Bernice is zijn zus, maar ze leven als man en vrouw. He. Bernice was als 13-jarig kind al getrouwd, maar ze werd al weduwe, als tiener was ze al weduwe. Ze is daarna weer weduwe geworden en nu leefde ze dan wel met Agrippa. Ze hadden voor de vorm een huwelijk gesloten met een man die ze nooit zag, maar ze leefde samen met Agrippa. Broer en zus dus als man en vrouw. Wij zouden zeggen walgelijk. En dat wist Paulus dus ook, hè. Wist Paulus ook, natuurlijk. En dat is dus Paulus gehoor, dat gezelschap. Al die deftige mensen, die rijke mensen, die zitten daar dan voor Paulus. En dan, ja, dan gaan we dat stuk ook weer niet lezen, maar dan gaan zij weer allemaal luisteren naar Paulus, die weer gaat preken en weer dezelfde dingen gaat zeggen van Gods genade. Die lijn kun je trekken. Hij spreekt van Gods genade. Dat God hen afgezonderd heeft om het evangelie te verkondigen. Hij spreekt hoog van Christus. Christus die gezonden is in deze wereld en die geleden heeft, gestorven is, maar ook weer is opgestaan. En dat is het moment dat hij in de rede wordt gevallen door de stadhouder die er ook bij is, de nieuwe stadhouder Festus, en die zegt dat hij onzin spreekt. En ja, dat heeft Paulus dus meegemaakt, wel meer meegemaakt, dat heeft hij ook in Athene meegemaakt, dat hij in de rede gevallen werd, ook toen hij over de opstanding van de doden begon, want het lichaam, dat was van weinig betekenis in de Griekse cultuur, en dood is dood, je was dan altijd wel een soort ziel waardoor je in vrijheid kwam, hè? Dan kwam je pas tot ontplooiing als je eindelijk van je lijf, van je lichaam af was, van het hier en nu. En als je dan spreekt, als je dan Paulus hoorde spreken van dat het lichaam weer opstond, dat konden ze toch niet begrijpen, nee. Dat vonden ze verachtelijk. Het was voor de Grieken een dwaasheid. Dat zegt Paulus ook aan de Korintiërs, het is voor de Grieken een dwaasheid en dat heeft hij zelf ondervonden. Hier ook weer, Festus die zegt, het is allemaal gekkigheid wat je zegt. Dan zegt Paulus, ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Dus hij zet gelijk die stadhouder terecht. Hè? Hij blijft wel beleefd. Hij is ook maar een gevangene. En ze staan allemaal in gezag boven hem. En dat erkent hij ook. Maar ze moeten niet aan de waarheid gaan tornen. Dan staat hij op. Hè? Dan zegt hij wel wat, dan reageert hij erop. Dat verdedigt hij. Hij verdedigt dus niet zozeer zichzelf, maar de waarheid. Ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Want wat ik allemaal zeg, en dan wendt hij zich even tot koning Agrippa, de tweede dan. Dan zegt hij, o koning, u weet toch van de godsdienst van de Joden af. U weet toch van dat uitzien van de Joden naar een Messias. U weet toch dat het Oude Testament, de profeten ook spreken van de opstanding, van het eeuwige leven. Ja, hij heeft opeens aandacht voor koning Agrippa. Hij doet een beroep op hem, omdat hij weet, meer weet dan die goddeloze en heidense Festus. Die kent de Bijbel niet, maar Agrippa wel. En dan komen die kende woorden, gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. Het gaat hier niet over het zaligmakend geloof, want dan had hij niet zoveel moeite met Agrippa gehad, en Agrippa niet met Paulus natuurlijk. Nee, het gaat niet om het zaligmakend geloof. Agrippa was ook een man die leefde voor de wereld. Ook een man die alleen aan zichzelf dacht, die Herodesen, dat waren eigenlijk vreselijke mensen. Ook voor elkaar, voor de familie. Ze moorden elkaar uit. Ze hadden een reputatie van onrecht en van geweld. En ook op seksueel gebied, het waren echt hele vreselijke mensen. Je denkt, oh, 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 oh. En daar staat Paulus dan tegenover die mensen. Hè? Ja, en dan met dit woord zegt hij, koning Agrippa, u, in tegenstelling tot meneer Festus daar, u weet natuurlijk wel van onze tradities en onze gewoonten. En dat de dingen die ik zeg helemaal niet vreemd zijn. U kent de Torah, de Bijbel, het woord van God, toch? U kent de profeten. En als hij zegt, ik weet dat gij ze gelooft, dan doet hij dus een appel op hen om toe te geven dat dat inderdaad zo is, dat Paulus geen onzin spreekt, zoals Festus zegt. Paulus spreekt woorden van gezond verstand en de waarheid. En hoe reageert koning Agrippa dan daarop? Hij komt alweer heel dichtbij, daar hebben mensen toch vaak een hekel aan, hè? Als het gaat over de zonde in het algemeen en zo, en over het heil dat aangeboden wordt in het algemeen. Maar als je wat dichterbij komt, ik wil niet zeggen de uitdrukking het mes op de keel, maar als je toch echt wat persoonlijker wordt en dichterbij komt, dan komt er toch weer gauw reserve. Hè? Dat hebt u misschien allemaal wel een beetje over je. Hebben wij ons eigenlijk allemaal wel een beetje over ons, weet je, dat is gewoon zo. Maar toch, dat doet de Bijbel wel, die komt heel dicht naar ons toe. Hè? Die zegt, ik heb het tegen u hoor, hè? Ik spreek tot u, zegt de Heer dan zondags in de preek. Hè? Ik moet nu naar een ander kijken, ik heb het tegen u. Het wordt wel heel erg persoonlijk. En Agrippa, die zit er natuurlijk in dat gezelschap. En hij wil zich ook niet laten kennen en zo. Hij zegt geen eens van, oh Paulus, ja man, je hebt gelijk, ik weet waar je het over hebt. Ik geloof je alleen niet, maar jou niet, maar... Hij zegt helemaal geen enkele toenadering tot Paulus. Zelfs ook spot. Je wil me zeker ook een christen maken. Het is niet echt zo, dus het is niet zo dat hij een beetje bewogen is naar Paulus toe en op de drempel gaat staan en zegt, nou Paulus, je hebt misschien wel gelijk, zou het niet zo zijn? Vergis ik me nou? Nee, er is helemaal geen bewogenheid bij hem. Hij heeft het ook niet op zijn eigen bewogenheid, maar gij beweegt mij. Die bewogenheid van Paulus, daar spot hij eigenlijk een beetje mee. Paulus is erg bewogen. Dat heeft Paulus tegen de Korintiërs ook geschreven. Hè? Wij bewegen de mensen tot het geloof. Dan sta je niet als een koude kikker op de preekstoel, maar dan ga je echt naar de mensen toe. Dan wil je aan ze trekken, dan wil je aan ze schudden, dan wil je ze wakker schudden als het ware. Hè? Wij bewegen de mensen tot het geloof. Ook al weet Paulus heel goed dat hij geen mens tot het geloof kan brengen en geen hart kan veranderen. Dat kan geen mens, dat kan de Heer alleen. Maar Paulus doet alsof hij het wel kan. Zo bewogen met mensen en zo dichtbij komt hij. En dan dat een christen, ja, wij vinden dat een mooi naam, hè? Ja, een christen. Wij zijn ook christenen. Een christen is een volgeling van Christus, dat is echte christen. Maar in die tijd was het een soort scheldnaam, hè? Een soort, die christenen. Ja, die noemen zich dan Christus. En daar spotten ze ook mee, ja. De gezalfde betekent dat Messias mensen. Hè, Messias in het Hebreeuws, Messias mensen. Een beetje... Fanatiekelingen, weet je wel. Er gingen allerlei praatjes ook over ze. Nee, het was geen erenaam. Nee, het was een soort scheldnaam. En wil jij nou dat ik een christen word, Paulus? Laat me niet lachen. Ja, dan krijgt Paulus weer een koude douche. Misschien had hij daar wel op gerekend. Want hij kende natuurlijk Agrippa ook, maar hij kende God ook. God heeft maar één woord te gebruiken en een mens komt tot inkeer. Hè? Ja, dat is met hem zelf toch ook gebeurd, dus waarom zou dat bij een ander niet kunnen? Maar ja, het is toch wel een teleurstelling voor hem als je zo'n reactie krijgt. Vrucht op de prediking, ja, dat is toch eigenlijk wel de begeerte van... Alle die in het ambt staan, toch? Dat er vrucht mag zijn op het woord van God. Het is ook wel beloofd door de Heer. Ze moeten echt in het geloof leven dat er ook vrucht zal zijn. Ook al zien ze er zelf niks van. Maar ze willen het toch ook wel graag zien. Want ze zien ook zoveel andere dingen. Zoals bijvoorbeeld Festus die met zo'n gezicht zit daar. Hè? Ja, wat een kletskop is dat, die Paulus. Waar heeft hij het over? Opstanding der doden. Je kunt wel zien dat ze niet goed bij hun hoofd zijn, hè? Zo zit Festus te kijken. Ja, die kijkt zo. En Agrippa die zegt, nou Paulus, je wil me zeker een christen maken. Nou, denk dat maar niet. Dat zijn dus de dingen die Paulus hier meemaakt. Hoe reageert Paulus dan? Werkelijk, je kan hier aan de reactie van Paulus zien... Dat hij het beeld van Christus vertoont. Ja. Ik ben er echt jaloers op. Als je ziet hoe hij reageert. He? Ja. Ik zou zeggen, nou gaan jullie dan maar naar de hel als je dat zo graag wil. Ik kan ook boos worden. He? Ja, dat kan ook. Als jullie dat per se niet willen, dan ga je maar. Kwaad worden, weet je wel. Of dat niet zeggen, maar denken. Wat zijn jullie toch voor eigenzinnige mensen? He? Dan ben ik dan zo de Heer aan het voorstellen en jullie komen met zulke spot dat je denkt. Paulus die gaat wat zeggen. Ja. En dat is eigenlijk het slot van het verhaal, maar gelijk het mooiste ook, vind ik, van het verhaal. Ja. Want dan gaat Paulus zeggen, ik wenste wel van God. Ja. Dat is mijn gebed tot God, bedoelt hij. Ik bid tot God. Ik wenste wel niet van u, maar van God. Ja, ik bid tot God. Dat, en bijna, dan kom ik op uw woorden terug, u beweegt me bijna een christen te worden. Hè, dat en bijna en geheel, niet alleen op de drempel, maar over de drempel heen. Dat niet alleen gij, koning Agrippa, maar ook allen die mij heden horen. En dan moet je al die mensen zien zitten, hè. Dan moet je al die mensen zien zitten. Die denken, wat is dat voor een mannetje, die Paulus. Al die hoogwaardigheidsbekleders. Dan zegt Paulus, ik wenste wel dat u alle was zoals ik ben. Ja. Behalve dan die akelige, hè, die ketenen. Die gun ik jullie niet, mensen. Maar ik gun jullie wel dat jullie waren net zo gelukkig als ik ben. Ik vind dat heel mooi. Dat is echt het beeld van Christus vertonen. Dat is echt zelfverloochening. Liefde, hè? Tegen zulke mensen die zo reageren. En die denken dat ze, ja, zijn lot in hun handen hebben. Zij zijn de macht en zo. En ze wijzen hem zo af. En Paulus weet wat voor een vieze rikken en wat een goddeloze mensen. En wat een onrechtvaardige mensen dat zijn. Dat weet hij, ja. Maar Agrippa was er ook een. Tjonge. En Festus, nou. Maar dan zegt hij toch, ik wenste wel dat jullie zo gelukkig waren als ik. Mooi, hè? Ja. Als hij dat zegt, dan zou dat misschien bij sommigen indruk hebben gemaakt. Dat zou kunnen. Maar als je voor het evangelie niet valt, als je door het evangelie niet gegrepen wordt, ja, dan laat je zien dat je nog dood bent in de zonden en de misdaden. En dan doet deze uitspraak van Paulus je ook niks. En dan zal zo'n uitspraak van Paulus, waarin hij toch echt zo gunnend is, hè, zo ontzettend gunnend, nog eeuwig tegen ze getuigen. En zal dit misschien het ergste zijn, wat ze nu nog steeds in hun hoofd voelen omgaan, hè. Ik wenste wel dat jullie waren zoals ik ben. En Paulus aan de overkant van de kloof en de heerlijkheid. En zij in de pijn. Ik wenste wel dat jullie zo gelukkig waren als ik. Dat is Paulus, hè? Nee, dat is Christus. Dat is de liefde die er is in het hart van Christus voor het verlorene. Want ja, wij maken onderscheid. Wij zeggen, nou, er zijn rare mensen, wereldse mensen, maar je hebt ook lieve en aardige mensen, kerkmensen. Ja, wij maken onderscheid. Maar we zijn allemaal van ene lap gescheurd. We hebben allemaal nodig wat zij nodig hadden. Paulus heeft het zelf ook mogen ontvangen. Maar het is ook mogelijk om het te ontvangen. Want Christus, ja, hij is ook gebonden geweest, bespot, gegezeld, geslagen, de doornenkroon gekroond, aan het kruis geslagen. En als hij dan aan het kruis hangt, dan zegt hij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat noemen we liefde, hè? Dat is echte liefde. En Paulus heeft er hier ook iets van. Kunt u dat soms ook hebben? Heb je het ook wel eens? Liefde voor die arme wereld. Die arme wereld. Als je nu denkt aan al degenen, het lijkt een beetje alsof die oorlog afgelopen is. Ik weet het niet, maar er zijn toch zoveel op het oorlogsveld geweest in de afgelopen weken en maanden. Hè? En die het leven verloren hebben, die grote angst hebben verkeerd. En ze wisten niet dat er een naam was die ze konden aanroepen. En dat er een helper was. Dat wisten ze niet. Nee. Kun je er geen medelijden mee hebben? Kun je er ook niet verwonderd zijn dat wij dat wel mogen weten? En dat wij wel mogen weten dat er iemand is die hoort als een ellendig, zondig mens naar hem roept en zegt: Heere, help mij, denk aan mij. Wat is dat toch groot dat wij dat allemaal mogen weten? Ja, dan krijgen we ook gunning naar die soort mensen toe. Gunning in deze wereld waarin we leven. Dan krijgen we ook bewogenheid. Bewogenheid, hè? Dat was er bij Agrippa niet, maar bij Paulus wel. Bewogenheid met je naaste. En dan kan dat toch ook handen en voeten gegeven worden. Als je bewogenheid kent voor je naaste, dan ga je toch ook spreken. Spreken van het heil dat nimmer meer vergaat. Van die naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we zalig moeten worden. Dan probeer je toch ook anderen daarvan op de hoogte te stellen. Dat heerlijke evangelie. Tegen die achtergrond van die oordeelsdag. Waar we allemaal naartoe gaan. En zo is Paulus dan uit Caesarea ontslagen en op een schip gezet in de richting van Rome. Een heel andere geschiedenis dan. Het was allemaal de weg die de Heere met hem ging. Dat heeft Paulus geweten en dat heeft hem staande gehouden. En hij heeft later het loon van een trouwe dienaar mogen ontvangen. Dat was het dan weer voor deze avond. We hebben verschillende mensen opgezocht in hun gevangenis. En dit was dan Paulus. We gaan hem ook nog één keer opzoeken als hij in zijn laatste ogenblikken in de gevangenis zit. Dat is de volgende keer dan. Met leven en welzijn. Ja? Nou, voordat we nog een versje zingen. Voordat we nu uiteen gaan. Even kijken. Oh ja. We zingen Psalm 1. Psalm 1 en ook vers 1. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt. Psalm 1, het eerste vers. En dan eindigen we met dankgebed.
Welzalig hij die
Samen dan nog danken. En dan hebben we die psalm gezongen waarin het gaat over uw woord. Ook ging psalm 119 aan het begin daarover. Het woord dat Paulus gegrepen heeft en dat woord dat hij door moest geven. En hij heeft dat ook met veel zegen en met veel vrucht gedaan. Wat zal dat dan blijdschap gegeven hebben? Maar er is ook veel tegenin gekomen. Daarom is het ook zo nodig dat we ons eigen hart leren kennen, zodat we nergens van op hoeven te kijken. En dat we juist opkijken als er wel geloof is en als er wel mensen zijn die tot inkeer komen. Opkijken, Heren, niet van onze eigen preek, dat hebben wij voor elkaar gekregen, maar van uw macht over het hart van een mensenkind. Voor de macht, de boosheid van het eigen hart kunnen we ook wel bang zijn. Dat hebben we bij deze mensen gezien. Die toch kozen voor zichzelf, voor het goud en het goed en de macht en de eer en het aanzien en al die dingen die ze nu al eeuwenlang kwijt zijn, tot in der eeuwigheid niet meer terug zullen krijgen ook. En Paulus, die man, die bleke man die er al zo lang gevangen zat, die ketenen gebonden, dat was toch een koningskind, echt een koningskind, gelukkige man. Felix heette zo, Paulus was zo. Een gelukkig man, hij kende u, u had hem opgezocht. Heere, geef door uw genade dat ook wij door het evangelie getroffen en getrokken mogen zijn. En iets van die grootheid van uw genade mogen leren kennen in ons leven. En zien dat u naar ons toe komt, al een heel eind, als het woord opengaat, als de kerk aangaat. Zegen ons als gemeente, zegen allen in de gemeente, de predikant en de kerkenraad, en ieder van ons, ook als we weer van hier gaan, breng ons veilig thuis. Fijn dat we elkaar weer even mochten ontmoeten, daar zijn we echt dankbaar voor. Geef nog, ook nog één keer dit jaar dan, dit seizoen, als het jaar weer voorbij gaat, ook weer voorbij gesneld, zoals andere jaren ook, dat we elkaar nog een keer mogen ontmoeten. Hoorder van het gebed, wilt u onze zonden vergeven, ons bidden horen, uit genade en om Jezus wil. Amen. Nou, heel fijn dat u gekomen bent. We hopen weer tot een volgende keer. Hè? Tot ziens hoor. Dag hoor. Dag hoor. Dag hoor.